BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Zon, zee en even geen corona, maar alle andere rampen. Trump, Brexit, China en natuurlijk de Derde Wereldoorlog. Misschien heeft u dat vaccin helemaal niet nodig. Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Besmettelijk negatief in de Boekenstein en de Wijk zomerspecials. De deprimerendste afleveringen van het afgelopen seizoen. Met straks een vooruitblik op rampjaar 2020. De tweede helft.
Dan mag je dus hopen dat de Iran-deal weer terugkomt als Biden in het zadel wordt geholpen.
Maar eerst wat vooraf ging.
World War III is beginning to trend on social media.
The hashtag World War III started to trend on Twitter.
So the question now on everyone's mind is, will this be World War III?
That the United States and Iran are going to start World War III.
World War III is one of the most trending topics in the world right now, and people are really concerned.
Experts say neither nation wants an all-out war. But this killing could be a tipping point.
Americans feared the possibility that they could be drafted into war.
These are 10 of the safest countries in the world in the event that World War III actually happens.
And today we'll be exploring the question, what if Iran wins World War III? If not only World War III takes place, but if Iran were to win.
If you guys did enjoy this video, please be sure to leave a like. Thanks for watching, and I'm out.
Opluchting op Twitter en YouTube, nu de Derde Wereldoorlog vooralsnog is uitgebleven. Na de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani. Hoogste tijd voor Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio, hier naartoe gekomen, vanuit zijn schuilkelder, Arend-Jan Boekenstein. En vanuit zijn schuttersputje natuurlijk hier, Rob de Wijk. Onze gast is Iraankenner, verbonden aan de Haagse Hogeschool. We spraken hem vorig jaar mei al, naar aanleiding van de tankercrisis in de Golf. En toen zei hij al, het wordt geen oorlog. Ik wist toen alleen niet dat je het had over de Derde Wereldoorlog. Damon Goris, welkom.
Dank je.
Damon, je weet, dit is een somber programma. Maar zelfs ik was een beetje verbaasd over die hysterie naar aanleiding van de moord op Soleimani. Mensen die dachten dat de Derde Wereldoorlog begon. Wat maak jij daarvan?
Nou, ik vind Rob en Arend-Jan de meest hilarische denkers, hoor, wat dat betreft.
Gelukkig.
Ik vond het een leuke intro wat jij had. En dit is eigenlijk het succes van de propagandamachine van het Iraanse regime. Om zo'n hashtag heet te maken, zoals dat mooi heet, op sociale media. Dus je bedenkt een hashtag, je gaat een narratief, of verschillende narratieven ga je dus de wereld insturen. Je trollen en je lobby, die gaat dat vergroten. De kartel in de media en in academia, die gaan dat vervolgens rationaliseren. En op die manier heb je dus een narratief waarmee je iets kunt vertellen wat veel erger is dan datgene wat je hebt gedaan.
Dit wordt door Iran aangejaagd, zeg je?
Ja. Ja,
ja. Ja, wat is dat kartel dan? Dat klinkt een beetje als Thierry Baudet, eerlijk gezegd.
Nou, ik volg de Nederlandse politiek niet, hoor. Nee, kijk, het is wat de Iraanse regime in de afgelopen 40 jaar heeft gedaan, is om heel veel voormalige officials, voormalige mensen, diplomaten te sturen naar het Westen. En die zitten dus als denkers, als wetenschappers, maar ook als media personeel, journalisten, zitten ze dus in verschillende media. Die worden bekostigd door Westerse Westerse landen, zoals Radio Free Europe, Voice of America, BBC en andere. En wat zij doen, is dat zij natuurlijk altijd hebben dat het dualisme eigenlijk levend gehouden. Er is een groep, dat zijn de hardliners, er is een groep, dat zijn de gematigden. En wat we moeten doen, is om die gematigden te helpen. Dat is bijvoorbeeld Rouhani tegen de hardliners, dat is dan Ayatollah Khamenei. Dus dan had je een soort goed aan het kwaad dualisme, waardoor dus op die manier mensen ieder 4 jaar gingen stemmen. Diplomaten werden ontvangen. Een nucleaire programma werd bereikt, werd gezegd, doordat een gematigde president aan de macht kwam. Terwijl eigenlijk een nucleaire overeenkomst met Amerika was al bereikt voordat hij aan de macht kwam. 1,5 jaar. Uit buitengesloten deuren tussen Khamenei, de opperste leider, en de Amerikanen in Oman. Ja. Met andere woorden, diegene die de macht heeft, dat zijn de Dat is de revolutionaire garde, waarvan Soleimani is neergelegd. Dat is Khamenei. Maar diegene die dus als een soort façade het mooie maken, ook diplomatiek maken, dat zijn dus die zeg maar lachende minister van Buitenlandse Zaken die heel goed Engels spreekt, of die diplomaten die met in mooie pakken, bij wijze van spreken, het proberen met behulp van die hashtags zeg maar de gedachte te houden van kijk, wij zijn een slachtoffer van de Amerikaanse en Trumpiaanse manier van handelen.
Maar dus als Rob en Arend-Jan bijvoorbeeld zeggen van we moeten niet de hardliners in de kaart spelen, dan spelen zij eigenlijk de Ayatollahs in de kaart?
Ja, want de hardliners die hebben de macht.
Rob, Arend-Jan, jullie trappen in de Iraanse propaganda.
Als je internationale betrekkingen bestudeert, dan is het eerste wat belangrijk is dat je niet je partij kiest voor een van de dingen. Dat je gewoon kijkt naar de belangen die ze nastreven, dat je vervolgens gaat kijken of ze dat op een handige manier doen. Hè? En vervolgens moet je een strategie bepalen. Als wij dan bijvoorbeeld over Trump praten, dan vinden wij dat ik zie geen diplomatieke vervolg op wat hij nou heeft gedaan. Hij doet gewoon eigenlijk maar wat.
Ik zie geen strategie.
Ja, ik zie geen strategie. Dus zijn we daar kritisch over. Nou, nu je andere punt van kijk, er zijn mensen die hebben de stelling verdedigd van dat atoomakkoord van Obama met al zijn feilen leidt er wel toe dat er enige controle was. En dat er dus wel een gesprek met de Iraniërs aan de gang was. Daar zit veel waars in. Toch? Jij hebt een ander standpunt. Jij zegt van dat had allemaal nooit moeten gebeuren.
Maar dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Ik zie wel een strategie. En de strategie heeft Khamenei heeft uitgesproken. Een strategie is dat zij eigenlijk zijn overeengekomen na de dood van Soleimani, die een belangrijke persoon was, die eigenlijk dezelfde Khamenei tegenwerkte in het Midden-Oosten. Die is nu weg. Dus wat heeft Khamenei nu gedaan? Volgens mij 20 minuten heeft hij heeft nog nooit 20 minuten maar gepraat na zo'n belangrijk event. Khamenei heeft precies datgene gezegd wat Trump en Obama willen. Wat is dat? Weggaan uit het Midden-Oosten.
Ja.
En dat is precies het punt, strategie, wat dus Khamenei en Trump volgen. En vervolgens heeft Trump heeft ook een speech gehouden waarin hij heeft gezegd we moeten inderdaad praten met die gematigde mensen en we moeten ervoor zorgen dat NAVO veel meer macht krijgt in het Midden-Oosten. Met andere woorden, er is nu een diplomatieke grond om met elkaar gesprek aan te gaan om eigenlijk dat te bereiken wat beide willen.
Ik weet niet of dat zo is. Strategie, ik doelde met het woord strategie toen ik Arend-Jan interrumpeerde, strategie van Trump. Ik zie hem niet. Ik snap niet dat je het in je hoofd haalt om zo'n man om te leggen, met alle gevolgen van dien. Want we weten ook dat Soleimani getracht heeft, en daar is hij redelijk succesvol in geweest, om, laten we zeggen, van landen als Libanon en Irak kolonies te maken. Die waren zeer pro-Amerikaans op een gegeven moment. En dat begon ineens om te zwaaien. Dus ik weet niet waarom je dit doet. En bovendien, eigenlijk de dieperliggende reden waarom er een conflict is tussen Amerika en Iran wordt hier niet mee opgelost. En dat heeft onder andere te maken met die Iran-deal die door Trump eenzijdig is opgezegd. Dus ik begrijp niet waar dit nou een oplossing voor is. En misschien begrijp jij dat wel. Ik zie daar geen strategie achter. Dat de Iraniërs een strategie hebben, dat is mij al lang duidelijk. Met subversieve activiteiten in het Midden-Oosten. Waar Soleimani een zeer belangrijke rol in speelt. Dat was eigenlijk de orchestrator daarvan. Ik begrijp ook heel goed wat ze in eigen land aan het doen zijn. Daar zit meer strategie achter dan bij Trump.
Nou, de vorige keer dat we elkaar hebben gesproken, als je het nog kan herinneren, toen waren jullie allebei van mening dat Iran richting atoombom gaat.
Ja, dat ben ik nog steeds.
Ik denk dit niet.
En er is nu weer een nieuwe stap gezet met de aankondiging dat ze zich nu helemaal niet meer gehouden voelen aan die Iran-deal.
Ik denk het niet. Ik denk dat zij zich op een hele duidelijke, feitelijke manier hebben laten zien dat zij dus al die propaganda die ze dus niet kunnen waarmaken. Kijk maar naar hoe ze hebben gereageerd op de dood van een tweede man die belangrijk is van het land, maar ook niet alleen van het land, maar ook voor heel Midden-Oosten. Voor dat Sjiitisch terrorisme is hij eigenlijk omgelegd. Hij is geen vervanger voor. Er is, of er nou een strategie is vanuit de Trump of niet, dat is eigenlijk niet mijn punt. Dat is misschien wel jouw punt.
Ja.
Wat mij wel opvalt, is dat Op dit moment is er een opening voor gesprekken tussen Iraniërs en Amerikanen.
Ja, ik weet niet waar baseren dat op? Ik zie het gewoon niet. Het zal misschien wel aan mij liggen, maar ik zie het echt niet.
Madame, luister eens. Je haalt Soleimani eruit. Het gevolg is dat in Irak de positie van Amerika in Irak moeilijker is geworden. De Irak heeft gezegd, we willen eigenlijk liever dat de soldaten weggaan. Nou weet ik ook wel dat ook allemaal niet zomaar kan gebeuren, maar dat lijkt me een verslechtering. En in Iran zie je, de mullahs die lopen als het ware op hun laatste benen. Het gaat allemaal niet goed, die sancties bijten heel erg. Maar mensen zijn dus nu heel boos dat Soleimani eruit is gehaald. Want het is niet zo dat Soleimani bij niemand in Iran populair is, wat veel mensen ons willen doen geloven. Hè. Met andere woorden, wij zien gewoon niet hoe dat uitschakelen van Soleimani de Amerikaanse positie sterker maakt in het Midden-Oosten.
Ja, wat zie je nou wat wij niet zien?
En ik zie ook niet dat het Iran zou dwingen om aan de tafel. Dat zouden we namelijk willen. We zouden een strategie willen hebben van druk en dan mensen aan tafel.
Nou, wat ik denk dat jullie niet zien, en dat hebben we vorige keer ook volgens mij niet gezien.
Dat moet wel een spannend
goed zo, pak ze daarom. Dat is dus dat Irak heeft een resolutie aangenomen in het parlement. Dat is minder waardig dan zelfs de resolutie van de Europese Unie om Iran te veroordelen.
Zeg dat niet tegen Den Haag, hoor, want die worden heel erg...
Ik zeg minder waardig dan de Europese Unie.
Nog minder
waardig. Het Europese parlement, die dus met 90% heeft gestemd om Iran te veroordelen wegens de doden, 1500 doden die een maand geleden zijn gebeurd op straat. En dus die resolutie die betekent op dit moment nog niks. Het is puur een petitie.
Zien we nou niet?
Dat het omleggen van Soleimani, gerechtvaardig is of niet, dat is niet het punt. Het brengt een machtsvacuüm teweeg in het Midden-Oosten, maar ook in Iran zelf, maar ook tussen Iran en Amerika, om met elkaar gesprek aan te gaan om hetzelfde onderwerp. En hetzelfde onderwerp heeft niet alleen Trump gezegd.
Wat is hetzelfde onderwerp?
Nou, heb ik gezegd. Dat is dus het vertrekken van de Amerikanen uit het Midden-Oosten. Dat is precies wat Khamenei wil. Dus precies wat Amerika wil. De vraag is hoe ze dat gaan doen. Nou, dat gaan ze dus met elkaar bespreken.
Maar kijk nou eens, dit is een dwerg, Iran, tegenover een supermacht. Het is mij ook zo langzamerhand een raadsel waarom die Amerikaanse obsessie met Iran. Ik bedoel, wat hier gebeurt, op geen enkele wijze worden de vitale belangen van Iran of van Amerika geschaad. Het is geen existentiële dreiging voor de Verenigde Staten. Het lijkt wel een soort obsessie sinds het vertrek van de Shah. Maar dat is hij. Een supermacht als Amerika kan niet zomaar vertrekken uit Irak of uit Syrië of waar ze ook allemaal zitten. Dat moet een besluit zijn van de Amerikanen. Dat kan nooit een besluit zijn van de landen in de regio. Zo werkt dat niet
De matrix van de checks and the balances, de macht in het Midden-Oosten, nu met de komst van Erdogan in Noord-Syrië, nu met de rol die Rusland speelt, maar ook het feit dat Amerika wil wegens de verkiezingen wil graag de troepen weghalen.
Maar dat iedereen roept dat Obama wilde al vertrekken, ze wilde weg uit Afghanistan. Het lukt niet. Je kunt er ingaan als supermacht, maar je kunt niet zonder kleerscheuren eruit komen.
Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. En onze gast is Iraankenner Damon Kolris, wiens manmoedig optimisme hier tegenover de doemscenario's van Rob en Arend-Jan. En vanuit die positie moeten we misschien maar eens eventjes verder kijken. Want we hebben nu deze hysterie gehad. Maar waar staan we nu? Zeg het maar.
Nou,
hoe gaat dit nu verder?
Afstelling, gewoon niks.
Eigenlijk staan we in een situatie waarbij Iran staat er iets sterker voor zelfs.
Dat denk ik ook, ja.
Muqtada Sadr heeft nu gezegd van ik ga mijn militie hier opstarten en ik ga dus de Amerikanen proberen te verwijderen. Is niet zo prettig. We hebben die resolutie in het parlement gehad. Ik weet wel dat de Koerden niet aanwezig waren en zo, maar het is toch een verslechtering. Ja. Met andere woorden, er is grotere druk op de Amerikanen om Irak te verlaten.
Nou, en nog een punt, in aanvulling daarop. We zitten ons echt blind te staren op die Soleimani die ons heep is geholpen. Maar wat te denken van meneer Mohandis? Ja. De leider van, wat is het? Kataib Hezbollah. pro-Iraanse militie. Denk je dat die niet gewroken gaat worden? Natuurlijk gaat dat gebeuren. Met andere woorden, Amerika zit in een positie waarin ze misschien op dit ogenblik geen wraak meer te duchten hebben van Iran, maar wel van de zogenaamde proxies van Iran. Dat kan bijna niet anders. Dus dit gedoe blijft doorgaan. En dat kan nooit leiden, nogmaals, tot het vertrek van Amerika. Want een supermacht kan zich niet laten dwingen.
En Iran heeft de proxies ook niet in de hand.
Om de benen weg te gaan. Dat gaat niet.
En Iran heeft de proxies ook niet in de hand. Hè? En er wordt heel vaak gezegd, Soleimani is onvervangbaar. Dat was een zeer begaafde man.
Iedereen
is vervangbaar. Dat gaat allemaal door. En ik zie nou in Teheran demonstraties voor de regering. Ze waren net zojuist onder druk. Hè? Met andere woorden, het is gewoon op alle terreinen is het ongunstig voor Amerika.
Nou, ik leid aan het Nederlands optimisme en nuchterheid. Na een tijdje inmiddels. In vergelijking met deze twee heren.
Jongens, het is zoals het is.
Nee. Nou kijk, ik denk dat in de afgelopen jaar heeft laten zien dat de sancties op Iran echt werken. 90% van de Iraanse olie-export is afgenomen, als het niet meer is.
Het is minder. Nee, kom op, zeg. Er gebeurt een hele hoop via de achterdeur in de richting van India en zo. Kom.
Nou ja, van 2,8 miljoen vaten per dag is dat naar 200.000.
Maar dat het een grote klap is, daar ga ik niet mee.
Maar de elite heeft er niet zoveel last van, hè? En de geschiedenis van sancties is ook niet erg.
Nee, ik bedoel, tijdens in de jaren 90 sancties tegen Irak, 50% achteruitgang van het BBP. Saddam Hussein bleef rustig zitten. Dus ik bedoel, dat is geen bewijs op zich.
Nou, sinds 2 jaar geleden zijn er 2 hele grote demonstraties geweest. In meer dan 200 steden. 200.000 mensen zijn op straat gegaan, volgens de staatsmedia.
Het was voordat Soleimani vermoord werd.
In twee dagen lang. Jij spreekt jezelf nu tegen, want je zei net, niet iedereen is met hem eens.
Dat is nu veranderd.
In 2 dagen zijn 1500 mensen op straat gedood. Ja. In de geschiedenis van de mensheid is nooit voorgekomen dat de staat voor 2 weken internet helemaal plat gooit. Uit de angst dat de films en de video's uit gaan komen. Iran heeft op dit moment 3 grote problemen. Internationale isolatie. Het feit dat intern de legitimiteit van de Ayatollahs is ontzettend afgenomen. En tegelijkertijd, ze kunnen gewoon het niet managen. Het is iedere dag dat iets gebeurt. Kijk maar naar wat er dus recent is gebeurd met het vliegtuig. Dat schijnt nu neer te zijn geschoten door een fout.
Dat lijkt er wel op.
En dat zeggen de Canadezen, Australiërs, Amerikanen, Britten, zelfs Irakezen. Soleimani is gedood wegens de recente onderzoek van Reuters door zelfs mensen vanuit de staat in Syrië en in Irak. Dat zegt heel veel over het feit hoe het met het Midden-Oosten gaat en met het Shiïtisch terrorisme. Iran zit ontzettend onder druk. Betekent dat een regime change? Zeker niet. Dat gaat tijd kosten.
Nee, maar dan geef je toch direct al het antwoord. Want je zegt, het heeft grote effecten. Nee, ja, het heeft effecten in die zin dat het economisch bar en boos is. Mensen gaan inderdaad de straat op omdat het economisch gewoon een zootje is. Inderdaad. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee een regime change bijvoorbeeld aanstaande is. Dat de praktijk wijst uit dat de reactie van een regime die daarmee wordt geconfronteerd is keiharde repressie. En dat is precies wat hier gebeurt.
En dat
is
goed
nooit gebeurd doordat een regime verdwijnt door middel van sancties.
Nou, dat zeg ik ook helemaal niet, dat het regime gaat verdwijnen.
Nee, maar
ik zeg
alleen dat wel wat Trump wil. Dus in die zin is het een verkeerde strategie.
Nou, je zei net dat er geen strategie was. En nu zeg je dat het een verkeerde is.
Trump heeft gezegd, dat is een doelstelling, dat is geen strategie, dat het regime weg moet. Dan zul je een strategie moeten hebben.
Dat heeft Trump nooit gezegd.
Dat heeft hij absoluut gezegd. Nee. Oh, absoluut. Nee. Dat, hij heeft ook geroepen van ze moeten weg uit het Midden-Oosten. En uiteindelijk wil ik daar vanaf. Dat heeft hij in het begin gezegd. Vervolgens heeft hij dat weer teruggebogen zoals gebruikelijk. Om dat allemaal wat te verzachten. Omdat hij niet op directe rampkoers wilde komen met de Ayatollahs. Maar dat heeft hij gewoon in het begin gezegd.
Ja, maar hij heeft nooit in zijn niet alleen, dat heeft Pompeo over me gedaan. Ze hebben geen policy van regime change. Dat hebben ze gewoon niet. Dat kunnen we wel willen, maar dat is niet waar. Ze hebben geen policy van regime change. En dat is ook een fout, omdat ze weten dat dat niet werkt.
Nee, dat werkt ook
niet. En een regime change hoeft ook niet van buiten af te komen. Kijk, op het moment dat je zo'n regime intern onder druk zet, kun je je voorstellen, 1500 mensen op straat doodschieten. wat dat betekent voor de bevolking. Kun je je voorstellen? Ja. Het neerschieten van een vliegtuig met eigen raketten die zou moeten zorgen dat juist
maar
andere
je,
landen
je
niet raakt.
Maar wat wil je hier nou mee zeggen?
Nou, ik zal je vertellen. Misschien dat we in Nederland niet gewend zijn, maar in dit soort landen, wat er dan gebeurt, is dat de legitimiteit steeds afneemt. En dat de interne krachten denken, hey, onze kinderen, die moeten toch een leven hebben? Hoe gaan we dat nou regelen? Er komt interne beweging. En die beweging zorgt voor verandering. En die beweging is anders dan de gematigden en de hardliners met een met de verkiezing ervoor te zorgen dat zij die beweging, of met een nucleaire overeenkomst.
Mag ik even wijzen op bijvoorbeeld Egypte? Daar hebben we hetzelfde gezien. Daar kregen we ook een regime change. Nou, wat gebeurde er? De opvolger, een hardliner van Moslimhuis,
die werd in de gevangenis.
Nee, dat weet ik. Het is allemaal.
Het is niet met elkaar te vergelijken.
Nee, maar de principes die zijn eigenlijk overal gelijk. Het is niet zo dat wanneer je de moelas gaat veranderen, dat automatisch leidt tot een soort glorieuze toekomst voor Iran. Dat kan gewoon bijna niet.
Hoezo denk je dat? Ik bedoel, hoezo zeg je dat als Ayatollahs weggaan, dat het dan niet een glorieuze toekomst
omdat
wordt?
Omdat dat wensdenken is.
Wat?
Omdat dat wensdenken is. Omdat er geen enkel bewijs voor is. En omdat dat zeer tegenstrijdig is met wat we gezien hebben in de geschiedenis. Mag ik even wijzen op wat er sinds 2010 is gebeurd in de hele Arabische wereld? Dan weet ik best wel dat Iran niet bij de Arabische wereld hoort. Maar toch. En je ziet dat over de hele wereld te gebeuren.
Nou, Iran,
regime changes leiden niet per definitie tot
een Iran kun je niet vergelijken met Egypte. Iran kun je niet vergelijken met Syrië. Ook niet met Libië. Ook niet met andere landen.
Egypte
Iran moet je
kun je ook niet vergelijken
eigen
met Syrië, met Libië.
Nee,
en toch
dus
gebeurt
ik doe,
allemaal
ik doe
zelf
de vergelijking niet. Wat Iran, waar je Iran mee kan vergelijken is met de eigen geschiedenis. En je kan het vergelijken met de tijden dat het dus een beste bondgenoot was van het Westen, van Amerika, van Europese landen, waar een groei was van 23%, hoogst in de tijd die er was. En ze vroegen ooit aan Albert Einstein, hoe heb je nou eigenlijk dit soort dingen voor elkaar gekregen? Wat voor kennis heb je? Hij zegt dingen voorstellen. Imagination is more important than knowledge. En ik denk dat we, als we naar de toekomst kijken, met die veranderingen, met de druk, en met hoe 80% van de bevolking onder de 45 vindt, is een ander leven dan die Ayatollahs bieden.
Ik wil nog één ding noemen, voordat we door de tijd heen zijn, namelijk onszelf. Arend-Jan, wat zou Europa moeten inbrengen in dit conflict om het de goede kant op te duwen?
Nou kijk, Europa heeft betrekkelijk weinig invloed, maar wat ze wel zouden kunnen proberen, dan moeten ze dus zelf een strategie bedenken die Trump niet heeft. Dat is natuurlijk hartstikke lastig, omdat Trump dan niet meewerkt. Maar wat je zou moeten doen, is druk op Iran en met als doelstelling dat ze naar de onderhandelingstafel komen. En dan heb je je sancties, verlichting, kan je dan inzetten om dan naar een nieuw atoomakkoord te gaan. Het probleem is alleen dat
wil Trump niet.
Dat wil Trump niet.
Nee.
Dus dan zit het in een totale padstelling. Maar nogmaals, wat Trump dus nu gedaan heeft, is dus contraproductief geweest voor de Iraniërs weer aan tafel te krijgen. En eigenlijk is het ook bevestigend. Het versterkt de moela's. En dat is een argument waar Damon niet op ingaat. De moela's worden sterker hiervan.
Nee. Ik denk dat
volgens mij zegt Damon dat Iraanse propaganda is, die redenering.
Ja, precies. Dat is, kijk, het feit dat.
Maar dat is een te gemakkelijk argument. Dat moet je niet gebruiken hier.
Nou, ik weet niet of het gemakkelijk is. Kijk, op het moment dat jij zegt, als die Ayatollahs weggaan, je weet niet of het beter gaat worden, dan ben je beïnvloed door de Iraanse propaganda.
Ja, kom dat toch, zeg je. Je kan toch ook je eigen kennis van conflicten hierop loslaten. En je weet gewoon dat als dit soort dingen gebeuren, dat er een dynamiek op gang komt die niet per definitie positief is voor bijvoorbeeld de Amerikanen. Dat weet je gewoon.
Hoezo?
Omdat dat altijd zo is geweest. Op het moment dat je dit soort targeted killings uit gaat voeren, dan weet je ook dat de publieke opinie naar een bepaalde kant omzwaait.
Ik zie dat niet. Ik zie niet dat gebeurt. Vooral omdat de bevolking is heel jong. Die is pro-westers. Die zijn hoog opgeleid. En ze hebben de ervaring van 40 jaar politieke islam.
Het punt is, ze zijn niet alleen maar, en daar zit het hele probleem in, het zijn niet alleen maar statelijke actoren, zoals Saudi-Arabië, Iran of wat dan ook, maar het zijn zijn ook van die proxies, van die warlords, van die Hezbollah-achtige bewegingen die wel en niet onder controle staan van staten die ook provoceren. Dus met andere woorden, je zit hier echt wel met een probleem. Want dat maakt gewoon de hele situatie zo ontzettend complex. Waardoor er af en toe geen touw meer aan vast kan knopen.
En het doden van Soleimani kan zo'n proxy-kerel nog meer proxy maken, begrijp je?
Ja, dat is het hele probleem. Hè? Ik bedoel, we zitten veel te veel te kijken naar die Soleimani, maar we moeten ook eens even kijken naar al die warlords die nog actief zijn, waarvan er ook een om zeep is geholpen. Wat gaan die dan doen? Ik bedoel, hier ben je nog niet vanaf.
Ik denk dat jullie het misschien daar met elkaar over eens kunnen zijn.
Nou, het blijft heel spannend en heel interessant in ieder geval.
Laat dat onze common ground zijn.
Damon Golris, de gast in Boekestein aan de Wijk, rampjaar 2020, de eerste helft. Nu de tweede.
Nou ja, Rik-Jan, we hebben uitvoerig gesproken in onze uitzending over regime change, de verandering van het regime in Iran en de mogelijkheid of de onmogelijkheid om door middel van sancties dat regime zodanig te ondermijnen dat het implodeert. Onze gast Damon die zei ook van ja, de legitimiteit van het regime die neemt af. Er komen wel degelijk interne veranderingen. En hij zat toch een beetje zonder zo te zeggen op de toer van ja, de zaak die zou best wel eens een keer helemaal kunnen instorten. Ik heb toch niet het gevoel dat de afgelopen maanden, sinds we die uitzending hebben gemaakt, dat regime echt daadwerkelijk verzwakt is.
Nee, en het probleem is dat nogal wat experts over Iran, die hebben ook hun eigen agenda. Hè. Die willen heel graag dat het daar instort. En dan zeggen ze dat, dat neem ik ze niet kwalijk hoor, maar dat moet je altijd beseffen.
Nou ja,
het is kennelijk veel stabieler dan die mensen denken.
Ja. Hè? Ja, en ook daar zie je dus weer dat met name China een steeds belangrijke rol gaat spelen. Pompeo, de minister van Buitenlandse Zaken, die heeft al gezegd dat is toch echt linkersoep wat daar gebeurt. Ik vind eerlijk gezegd ook wat we de afgelopen tijd hebben gezien met de nieuwe oefeningen, ook tussen Iran en China, maar ook een oefening om een nep Amerikaans vliegkampschip te bombarderen in de Persische Golf door Iran. Ja, dat duidt er toch wel op dat die Iraniërs echt stevig in het zadel zitten hoor. En dat daar niet mee te spotten valt. Wat vind jij?
Nou weet je, kan je mij dat uitleggen? Ja. Ik ben dus toen met die droneaanval een jaar geleden, dat schrok ik enorm van. Omdat het Amerikaans dat niet zag. Ik dacht, dit is een escalatie.
Dat was een droneaanval dus op een olieinstallatie. Ja. Daar werd een link gelegd met Iran, maar ook met de rebellen in Jemen. En Amerika heeft toen niets gedaan.
Ja,
ga verder.
Als dat dus kan, hè, dat je dus de Amerikaanse radar kan foppen en gewoon een olieinstallatie kan vernietigen. Ja, dan is de zaak onvoorstelbaar instabiel op allerlei schaakvelden tegelijkertijd. Hè. Wat ik me nog steeds afvraag van, stel je voor dat ze dat nu ook doen met een Amerikaanse tanker of zo. Ja, dan moet Amerika moet op een gegeven moment gaan reageren. Wat is nou het Iraanse belang om dat soort wilde acties te doen?
Macht. Ik denk dat je al heel lang kunt zien dat Iran erop uit is om een belangrijke speler te worden in de regio. Er zijn eigenlijk drie kandidaten om de dominante macht te worden in die regio. Dat is Turkije. Maar dat is eigenlijk onder Erdogan feitelijk van de rails gegaan. Dus die lukt dat ook niet meer. Die is veel te veel bezig ook in het noorden van Syrië. Nou, dan blijft over Saoedi-Arabië, die dat zeker zou kunnen doen. En Iran. Nou, daar speelt dus ook de nucleaire dimensie een hele belangrijke rol in. Want ik heb begrepen dat nu ook Saoedi-Arabië steeds harder zit na te denken over kernwapens. Hè? Over het maken van grondstoffen waarmee je uiteindelijk kernwapens kunt fabriceren. Dus Iran en Saoedi-Arabië zijn denk ik de belangrijkste spelers. Maar precies door het punt wat jij net noemde, namelijk die aanslag op die olieinstallatie. En toen, waarop ik zei, ja, Amerika heeft toen vervolgens niet gereageerd. Vervolgens hebben de Amerikanen ook niet gereageerd in het noorden van Syrië. Toen de Koerden onder druk kwamen te staan. Die hebben gezegd, nou ja, Koerden, bekijk het maar. Het is later wel weer teruggedraaid, maar toch. Je ziet dat Amerika door de belangrijke landen in de regio niet meer als een geloofwaardige partner wordt gezien. En dat betekent automatisch dat Iran veel meer armslag gaat krijgen in dat hele spel wat op dit ogenblik wordt gespeeld. En zich gewoon kan permitteren om een provocerende aanval op een nep vliegkampschip van Amerika uit te voeren. En ook kan provoceren door heel hechte relaties aan te gaan met China.
Ja. Maar ze moeten dus niet te ver gaan. Want op een gegeven moment moet Trump reageren. Hè? Als je dat te bond maakt, dan moet hij wat
doen. Ja, maar dat gaat hij niet doen. Want de verkiezingen staan er aan te komen. Dus nog een paar weken, een paar maanden voor de verkiezingen. En die gaat echt geen oorlog beginnen. En Trump heeft ook nou niet echt de neiging om oorlogen te beginnen. En ik denk dat dat ook wel heel goed wordt gezien in een land als Iran. Dat je dus redelijke speelruimte hebt. Het is redelijk zeker dat Trump niks wil. Nou ja, dat betekent dus ook dat je gokken kunt nemen. Die gokken kunnen trouwens ongehoord slecht uitvallen. Maar je kan het wel nemen.
Ja, maar het zou natuurlijk een veel slimmere strategie zijn om dan te proberen. Als je nou gewoon een ander beleid zou voeren, dan zou Iran van die sancties af kunnen en dan zouden ze hun economie kunnen ontwikkelen. Dat zou een veel duurzamere weg zijn.
Ja, maar dan moet je dus niet nu, die Iran-deal gaan opzeggen, wat dus gebeurd is door Trump. En dan mag je dus hopen dat die Iran-deal weer terugkomt als Biden in het zadel wordt geholpen. En dat er dan een normalisering kan plaatsvinden van de betrekking tussen de Verenigde Staten en Iran. Gebeurt dat niet, dan hebben we dus echt een probleem. Hoor. Dan blijft het doorgaan en dan speelt Amerika gewoon geen rol meer.
De kans wordt groter dat Trump gaat verliezen. De kans wordt groter.
Ja, hij loopt aardig achter op dit ogenblik. Maar ja, ik bedoel, we hebben dat eerder gezien. Grote verschillen. Ik moet altijd denken aan wat er gebeurd is met Clinton. Die lag ook behoorlijk voor. Daarvan zei iedereen ook van Trump die gaat niet winnen. Maar hij won het toch. Dus je weet niet wat hij uit de hoek haalt om dit nog voor elkaar te krijgen.